Hey, welkom terug en leuk dat je weer luistert. Laat ik beginnen met mij alvast excuseren voor de audio, want ik ben mega verkouden en aan het hoesten en mega aan het snotteren. Maar ik heb wel weer een hele leuke podcast. Die had ik nog even bewaard, maar het is een gesprek wat ik heb gehad met Linda Hemmes Fotografie en zij had mij geïnterviewd voor haar podcast. Linda Hemmes is fotograaf, ze komt uit Zeeland. Zij is net als ik brandingfotograaf en zij fotografeert dus ook vooral vrouwelijke ondernemers. Maar ze is de laatste jaren, of nou eigenlijk volgens mij is het 1 jaar nu, 1 of 1,5 jaar, ook vaste fotografen bij het Manifestatie Magazine. En daar levert ze ook waanzinnig mooi werk aan. Ze is echt een hele getalenteerde fotografe en ook een superleuk mens. Ik heb haar ooit eens ontmoet op een event waar ik aan het werk was. En dat was een event van Anne Kwaars. En wij raakten aan de praat, want zij komt uit Zeeland. Anne komt oorspronkelijk ook uit Zeeland. Ik heb familie in Zeeland. Ik liep daar met een camera en zij is een fotograaf. Dus we raakten aan de praat. En eigenlijk, dat is alweer een paar jaar geleden, zijn we daarna online gewoon verder blijven praten. Omdat we natuurlijk ook beide fotograaf zijn en beide fotograferen voor ondernemers. Ja, kom je toch heel veel herkenbaarheid tegen bij elkaar. Er zijn heel veel dingen die we hetzelfde doen, ook dingen die we totaal anders doen. En dan is het gewoon superleuk om te sparren met iemand die werkzaam is in hetzelfde veld en ook echt gewoon fantastisch mooi werk maakt. En de struggles herkent, maar ook de mooie dingen die wij in ons werk mogen meemaken, dat we dat ook kunnen delen met elkaar. Dus we hebben altijd superleuke gesprekken. Dus toen zij begon met podcasten, zei ze, ik wil je heel graag in mijn podcast om een mooi gesprek te voeren met jou. Zou je dat leuk vinden? Nou, natuurlijk vond ik dat superleuk. Ik klink daar een stuk beter dan nu, overigens. Maar dat gesprek wil ik heel graag met je delen. Want ik heb natuurlijk meerdere gesprekken hier gedeeld, wat ik met een ander heb gevoerd. Maar een gesprek van fotograaf naar fotograaf is ook weer heel anders. Je hebt toch, er zitten wat meer gesprekken over het vak. Je leert mij beter kennen, ook als fotograaf. Dus misschien vind je dat leuk om eens te luisteren. Ik wil je in ieder geval heel veel plezier wensen met deze aflevering. En laat me weten wat je ervan vond.
Hey, hallo. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Fotografie Business in Beeld podcast. En deze keer heb ik weer iemand naast me die een leuk gesprek met mij gaat hebben. Althans, we hebben altijd leuke gesprekken, dus dat wordt nu ook leuk natuurlijk. Vandaag heb ik Marleen Sahetapi. Ze is fotograaf en visual storyteller. En ze helpt ondernemers met beelden voor hun bedrijfsgroei en personal branding. Ze maakt echt prachtige, heldere foto's. Waardoor ze hun authentieke verhaal krachtig neerzetten en online dus echt gaan opvallen. Goedemorgen Marleen. Het is hier morgen, dus misschien luister je wel eens de avond, maar bij ons is het morgen. Superleuk dat je erbij bent. Dank je wel voor je tijd en leuk dat je vandaag met mij dit gesprek wil doen.
Ja, goedemorgen.
Goedemorgen. Kan je wat over jezelf vertellen? Want ik heb nu heel kort iets, een intro gedaan. Maar vertel en dan kunnen ze jou beter leren kennen.
Ja, ik ben dus Marleen. Ik ben 42. Nee, ja, ik word 43. Ik zit altijd te rekenen. Ik word 43 dit jaar. Ik ben getrouwd met Dannies, 20 jaar dit jaar. En wij hebben 2 kinderen. En ik ben 17 jaar ondernemer, waarvan de laatste 10 jaar ongeveer met fotografie bezig. En daarvoor een hele andere business. Ben van oorsprong docent geschiedenis. En ik doe wat ik leuk vind.
Dat is al superleuk natuurlijk, hè? Want dat zeg ik elke keer hier, doe wat je leuk vindt. En want je zegt 17 jaar nu ondernemer. Ja. Want waar ben je mee begonnen? Want daarvoor was je dus docent geschiedenis. Maar hoe is dat bij jou gegaan? Van geschiedenis naar ondernemer?
Het is echt... Als mensen vragen naar mijn verhaal, dan weet ik ook altijd niet waar ik moet beginnen. Oh. Als ik bij het begin begin, dan is het misschien soms wat verwarrend. Maar dat kenmerkt ook wel weer dat je moet doen wat je leuk vindt. Dus Ik ben dus inderdaad begonnen als docent geschiedenis. En mijn man, die heeft nooit voor een baas gewerkt. Die is altijd, die heeft een reclamebureau, had hij, een grafisch bedrijf. En toen wij dus elkaar hadden ontmoet, toen zat ik dus nog in het onderwijs. En hij zat achter zijn computer met heel veel klanten. En op een gegeven moment, wij gingen in de weekenden altijd met mijn oma mee. Die had een cateringbedrijf. En die kookte door heel Nederland voor allerlei grote bruiloften en vooral de Molukse keuken dus. En mijn man die zei op een gegeven moment, ja, zullen we dat overnemen of zullen we in ieder geval met haar meer gaan doen? En dan kom ik ook eens achter die computer vandaan. Nou, en dat hebben we dus gedaan. En toen zijn we in 2004, hebben we haar cateringbedrijf, zeg maar, niet zozeer overgenomen, maar vervolg gegeven. En zijn we dat gaan professionaliseren in de zin van echt met een winkelpand en een grote keuken en de hele mikmak. En ik heb daarnaast in het begin nog wel voor de klas gestaan. Maar op een gegeven moment was dat gewoon lastig. Dan stond je 's ochtends om 8 uur voor de klas en dan ging je daarna weer de winkel in. En soms hadden we een catering, kwam om 3 uur thuis en dan moest je 's ochtends examens afnemen. Dus dat was niet altijd handig en op een gegeven moment moet je dan gewoon kiezen. Dus toen dacht ik, ja, ik kan in het onderwijs altijd wel weer terugkomen. Dus laat ik gewoon maar gewoon erin springen. En toen ben ik fulltime gaan ondernemen met Dannis samen in onze winkel. Ja, en dat is dus inderdaad inmiddels alweer 17 jaar geleden.
Ja, en toen ging je fotograferen, want...
Ja, dat is ook zo. Hoe is dat gegaan? Nou, mijn man is dus een grafisch vormgever. En die had dus ook een grafisch bedrijf. En ja, wij moesten dus de winkel aankleden toen wij de winkel begonnen. En we zijn allebei geen horecamensen, maar we weten wel van beleving en vertellen en hoe beeld eigenlijk een hoop kan doen. En hij maakte natuurlijk altijd winkelmateriaal. Dus onze winkel zag er helemaal gelikt uit. Alleen ja, toen ben ik zeg maar ook gaan fotograferen om ons eten goed op de foto te krijgen. Dus ik ben een beetje begonnen als foodfotograaf. En daar heeft hij dan weer allemaal dingen van gemaakt. Folders, flyers en zo is dat een beetje ontstaan. We kregen vanuit, toen we eenmaal een tweede vestiging hadden in een straatje met allemaal traiteurs. Toen viel onze lichtbak en onze huisstijl en alles viel best wel op. En dan gingen mensen vragen van, goh, wie heeft dat voor jullie gedaan? En die buitenreclame en die folders, flyers, waar heb je dat laten doen? Ja, toen zeiden we, ja, dat doen we allemaal zelf, want dat is een vorig beroep van mijn man. En ja, ik maak dan de foto's. Ja, en toen is dat een beetje gaan rollen. Dus ik ben inderdaad toen voor de buren, zeg maar, foto's gaan maken. Voor een theehuis en voor een ijsboer en wat restaurants. Ja, zo, ja, heel gek. En toen ineens had je fotograferen, ja.
Ja, maar had je dan een cursus gedaan of jij ging gewoon
ja, ik ging niet. Ik was in het begin deed ik inderdaad maar wat. Als er maar eigen beeld was in de folders en de flyers, zag ik ook wel van, dit is niet helemaal hoe ik het in mijn hoofd had bedacht. En toen werd mijn dochter geboren en toen kreeg ik van mijn man een goede Nikon DSLR cadeau. Van, dan kun je ook gelijk van ons kind goede foto's maken, zeg maar. En toen dacht ik, dan is ook wel een goed excuus om een cursus te volgen. En toen ben ik me helemaal in gaan vastbijten. En toen ben ik echt mijn hele camera gaan uitpluizen. En langzamerhand zie je dan ineens wel de beelden die je in je hoofd een beetje hebt op je camera verschijnen. En denk je, oh, zo moet het. En zo is het eigenlijk gegaan. Dus inderdaad zelf alles aanleren met wat cursussen hier en daar.
En in het begin heb je dan gewoon op de automaat gefotografeerd? Of?
Nee, ja, YouTube helpt een heleboel. Ja. Wel op de automaat en een beetje op de automaat. Op de P-stand of zo. Als helemaal niet aangaat, weet je. Dat je denkt, wat doet dit ding?
Ja.
Maar het scheelt wel dat ik heel veel kon uitzoeken op YouTube van hoe werkt dit. Maar gaandeweg is het zich gaan ontwikkelen van een beetje klunzen tot dat ik echt wist wat ik deed.
Ja, en toen ben je van food naar je dochter. Nou, dat is natuurlijk ook al een beetje een mens. Hè? Maar nu ben je echt mensen gaan fotograferen.
Dat is ook al een beetje mensen.
Ja, nee, maar ik bedoel, dat is wel wat anders dan food. Want, ja.
Ja, joh. Maar weet je wat het is? Dat is ook die beetje zo'n mindfuck. Want ik zat toen eigenlijk al in de doelgroep waar ik nu zit. Bedrijven, ik werkte voor Van den Valk. En de bedrijven werden steeds groter en groter. Op een gegeven moment deed ik dus inderdaad alleen maar bedrijfsfotografie. Maar ja, als je dan ergens komt bij de Van der Valk bijvoorbeeld, voor een menukaart en voor het eten en voor de sfeer van het restaurant. Ja, dan gaat er automatisch, oh ja, kan je dan personeel ook en dat ze dan wat doen. En dus dat op een gegeven moment ging je dat doen. En toen kwam er zo'n stemmetje in mijn hoofd van, oh, maar als je fotograaf bent, dan moet je natuurlijk ook baby's en kinderen en families, de hele mikmak. Want anders weet ik niet wat ik doe. Want eigenlijk weet ik nog steeds niet wat ik doe. Dat gevoel continu van, ik weet niet wat ik doe. En weet je wel, ook al gaat het eigenlijk al wel goed. Je blijft tegen jezelf zeggen, wat als iemand weet dat ik niet weet wat ik doe. Ja. Dat stemmetje, weet je wel. Ze komen er zo meteen achter dat ik gewoon niet weet wat ik doe. En toen zat ik gewoon al bij Buddha to Buddha. En best wel grote namen. En achteraf, als ik nu kijk naar die beelden, denk ik, wow, vet. Ik had laatst nog gewoon weer een blog gerepost, omdat het gewoon hele mooie beelden waren. Maar ik weet wel, in die tijd dacht ik echt, oh mijn god, ik weet niet wat ik doe. Nee. Maar ik weet eigenlijk wel wat ik doe. Alleen omdat om mezelf te tuigen, dacht ik, ik moet nu ook baby's en ik moet nu ook trouwen, mijn bruiloften. Ik moet ook, families, bollebuik, de hele mikmak. En dan doe je uiteindelijk alles en dan komt er steeds meer een beetje zelfverzekerheid van, oh ja, nou ja, inderdaad. Ach ja, dat, ja, ik zie het eigenlijk wel. Oh ja, ik begin het wel leuk te vinden en ik kan. En dan denk je ineens van, is dit eigenlijk wel zo leuk, alles doen?
Ja.
Langzaamaan weer een niche kiezen.
Ja, want toen heb je uiteindelijk voor, want nou ja, toen heb je eigenlijk voor de bedrijven gekozen. Want je man was inmiddels ook alweer aan het ondernemen, toch, of niet?
Ja, ons bedrijf in de horeca bleef gewoon al die tijd bestaan. En fotografie ging er gewoon zo langzamerhand tussendoor. Maar er kwam een moment waarop ik dacht, oké, en nu gaan we stoppen met de horeca en vol in de fotografie. En nou, daar zit een heel verhaal ook weer omheen. Maar ja, hij ging op een gegeven moment steeds meer marketing en grafisch werk weer oppakken. En zo is dat langzamerhand weer verschoven.
Ja, ja.
En hij nu heeft nog heel lang die catering in zijn eentje gedaan. Als ik
echt?
Ja.
Ja. Ja, maar zo zie je hoe het ook kan lopen. Hè? Dat jij eerst van geschiedenis naar food. Ja. En dan ineens mensen fotografeert. Of ja, ik bedoel, er staan super... Ja, toch? Of supermooie mensen.
Supermooie mensen, ja.
Supermooie mensen. En ja. Want doe je nu alleen nog de ondernemers of de events ook nog? Ja, dat is natuurlijk nu...
Ja, dit jaar waren er dus andere events. Maar zo'n event is wel een onderdeel van die ondernemer. En vertelt een heel groot deel van zijn of haar verhaal en energie en kracht ook. Dus die events vind ik altijd heel waardevol om ook te doen. Maar ja, die waren er gewoon dit jaar niet.
Nee.
Bijna niet, nee.
Nee, en... want je hebt al die baby's, want volgens mij heb ik ook wel eens families inderdaad van jou voorbij zien komen. Hè?
Ja, maar dat is al heel lang geleden hoor, dat ik families deed. En nu, ik heb dat echt een paar jaar geleden helemaal gedag gezegd, dus geen particulieren meer. Behalve als het gewoon familie is of zo en ik dat gewoon voor de leuk kan doen. Of bijzondere mensen die ik ken die dat vragen omdat er iets bijzonders gebeurt, dan doe ik dat heel graag. Maar dan is het niet meer onderdeel van mijn onderneming of verdienmodel of wat dan ook. Dan kan ik dat gewoon geven en uit liefde doen zonder dat ik daar iets verder voor terug hoef. Dat vind ik gewoon mooi. En ik ben nog steeds vrijwilliger voor Make a Memory.
Oh ja.
Ja, yeah. Dat vind ik ook echt heel... Dat geeft een heleboel voldoening ook.
En kan je nog even, uitleggen wat Make a Memory is, voor wie het niet weet? Want misschien...
Make a Memory is een stichting en die geeft ouders een blijvende herinnering van hun kinderen. Vanaf baby tot 18 jaar, geloof ik, doen ze dat zelfs. Die ernstig ziek zijn, maar voornamelijk baby's eigenlijk, die meestal al overleden zijn. En dat ze daar dan nog een mooie herinnering... Maar ook wel eens als ze gewoon in het ziekteproces... Of als je weet dat een baby gaat overlijden... Dat je nog even mooie foto's kan maken als gezin. En dan ook echt gewoon niet telefoonfoto's. Weet je, dat je gewoon daarna een hele mooie herinnering hebt aan, aan je kinderen.
Ja, oh, ik wist niet dat het ook nog van tevoren...
Ja, ik heb het een paar keer meegemaakt dat een baby nog niet overleden is, maar dat dat gaat gebeuren. Of dat ik er zelfs één keer bij moest blijven, totdat het zover was. Ja, dat klinkt heel... Maar het is die rauwe emotie en de liefde die daar dan is in zo'n ruimte. Ja, dat is toch uiteindelijk wel een heel groot geschenk dat ik daar dan bij mag zijn om dat voor ze te vangen. Dus dat zie ik, het is voor de rest volledig anoniem. Dus je staat daar echt puur uit de naam van Make a Memory. Het is puur geven. Je hebt verder geen contact met die mensen. Ze kennen je verder niet. Maar je geeft ze gewoon een herinnering en je gaat weer. Je bent een soort schaduw in de hoek van de kamer. Of op zo'n moment. Of als ze echt, dat je ze echt helpt om goed te poseren. En echt eigenlijk gewoon een newborn shoot te doen.
Ja.
Alleen leeft het kindje vaak niet meer.
Ja, zonde. Nou ja, goed, wel supermooi om,
ja, het is heel, dat te doen. Ja, het is heel mooi. Ja, het is volledig... ik vind het een heel belangrijke stichting om onder de aandacht te brengen, omdat zij ook volledig afhankelijk zijn van giften. En ze doen het echt fantastisch en met heel veel vrijwilligers, hoor. Ik ken ook nog wel een aantal andere vrouwelijke fotografen in ons netwerk trouwens, die ook voor deze stichting werken. Dus dat vind ik wel heel mooi dat ik dat nog kan doen erbij.
Ja, en volgens mij zoeken ze ook best nog wel als fotograaf, of niet?
Ja, ja, want het is dus allemaal vrijwilligerswerk. En ze hebben op de raarste tijdstippen iemand nodig natuurlijk. Soms wordt echt al 's avonds gebeld. En dan is het wel fijn als er meerdere mensen zijn uit de regio. En in het oosten van het land kunnen ze nog wel wat meer hulp gebruiken.
Ja.
Dus mochten de fotografen luisteren die denken, goh, ik wil me daar wel eens in verdiepen. Ga de stichting maar eens bekijken, de website. Dan kan je je misschien opgeven. Het is echt, als je het kan het is iets wat je moet het daarna wel even weer loslaten, zeg maar.
Ja.
Ik vind het wel mega veel waarde geven en ook wel eens verdieping aan je eigen werk.
Ja, ja, nou ja, inderdaad, je moet natuurlijk wel los kunnen laten.
Het is niet voor iedereen, maar het is wel echt... Het zegt wel alles over wat fotografie voor mij betekent in die zin. Dat je dus zo'n herinnering tastbaar kan maken en echt kan vastpakken. Ook als je 10 jaar later nog eens naar die foto's kijkt.
Ja, en dat is zeker super mooi voor de ouders, dat ze dat nog hebben. Hè? Want vaak... dat had ik heel vaak met... Ik heb ook familiefotografie dan gedaan. Maar dat soms denk je dan... Nee, maar totdat het daar
totdat het juist toe doet,
dan...
Dan ben je heel blij dat je het hebt.
Ja, ik had laatst nog... Ik had een paar jaar geleden een familie op de strand gefotografeerd. En toen kreeg ik een berichtje van... Hey, heb je die foto's nog? Want mijn opa is overleden en ik kan ze nu maar niet meer vinden op mijn computer. Ja. En dus ik heb die gewoon, hè, dan kan je zeggen, ja, nou, nee, dat kost dit of dit, weet je wel. Maar ik stuur dat gewoon door.
Ja, dat doe ik ook nog steeds.
En toen kreeg ik een berichtje, je weet niet, Linda, dit is onbetaalbaar.
Ja,
en dat,
ik vind het zo jammer dat mensen pas voelen dat het onbetaalbaar is, als het er echt toe doet en als er geen foto's meer bij komen.
Ja.
Dus ik zeg altijd van, ja, als mensen het lastig vinden om op de foto te gaan, zeg maar, ja... Er komt een moment, dan kunnen er geen foto's meer bijgemaakt worden. En dan ben je echt blij met de foto's die je hebt.
Ja, ja, zeker. Zo heb ik het ook altijd gedaan, hoor, met mijn families. Dit is gewoon een herinnering.
Ja.
En het kan morgen... is met portretfotografie hetzelfde.
Ja.
Het kan morgen anders zijn. En dan hoeft dit niet een hele zware aflevering te worden.
Nee, maar dat is gewoon... Dus het is gewoon wat het is, precies.
Ja, ja. Ja, dus, en dat wordt soms... Want wat betekent fotografie? Want je bent in de fotografie gegaan, maar echt een herinnering. En wat voor de ondernemers? Wat wil jij graag geven? Want...
Ja, kijk, als je dan kijkt naar de rode lijn, of de rode draad van mij. Ik ben natuurlijk begonnen als verhalenverteller. Want een geschiedenisdocent is in principe iemand die het verhalen vertellen gewoon leuk vindt. En ook leuk moet maken, want weet je, het is niet altijd een vak wat iedereen fantastisch vindt. Ik was er ook helemaal niet goed in, maar ik vond het gewoon altijd die sfeer zo leuk in die lessen. Want ja, die man kon fantastisch vertellen. En dan verandert dat de kijk op je wereld, op de wereld. En die geschiedenislessen, die vond ik daardoor altijd fantastisch. Dus dat ben ik toen gaan doen, ook omdat ik niet goed was in geschiedenis, maar omdat ik dacht, ja, weet je, je kan mensen dan zo meenemen in een verhaal. En je kan ze anders leren kijken naar de wereld om hen heen. Weet je, omdat ze dan begrijpen waar mensen vandaan komen of waarom iemand doet wat hij doet. Omdat er een verhaal achter zit. En eigenlijk doe ik nu niet iets anders. Achter iedereen zit een verhaal. Er is een reden waarom jij doet wat jij doet op jouw manier. En er is een reden waarom iemand reageert op een bepaalde manier. Of waarom iemand een passie heeft ontdekt. Dus in principe doe ik nu niks anders. En zelfs met de catering deed ik hetzelfde. Vertelde ik het verhaal van ons als Molukse familie. En mijn oma die, omdat mijn opa jong ziek werd door die catering, haar 7 kinderen moest opvoeden door te koken. En eigenlijk vertelde ik gewoon haar verhaal. En met fotografie ben ik dat gewoon gaan doorzetten. En doe ik nu meer wat ik gewoon het fijnst vind. Maar doe ik voor ondernemers eigenlijk exact hetzelfde. Ik probeer hun verhaal te vertalen. En zodat zij hun verhaal kunnen vertellen aan de wereld door beeld.
Supermooi. Ja, zo had ik nog niet eens eens gezien. Maar dat is...
Nee, daar moest ik zelf ook wel eens over nadenken. Maar ik denk, eigenlijk doe ik niet veel anders. Ik gebruik nu alleen een andere tool. Ik gebruik nu een camera om dat verhaal te vertellen. In plaats van eten, een pan of in plaats van het schoolbord.
En ja. Dat ja, ja, supermooi, supermooi. Ja, en je maakt prachtig beelden voor iedereen die luistert. Ga zeker even kijken. En want je doet daarnaast ook ondernemers, ook fotografen teachen, hè, dus over de fotografie, of toch nog steeds. En wat zou je de fotografen mee willen geven? Wat zou je ze meer mee willen geven? Wat zie je voorbij komen? Dat je denkt van ja, dat is toch zonde.
Ja, nou, het is zo dat dat is op mijn pad gekomen. Het heeft dit afgelopen jaar een beetje op een laag pitje gestaan, omdat ik zelf mijn focus een beetje aan het verplaatsen was. Maar dat was een soort... ik was op de middelbare school ook altijd mentor. En op een of andere manier, als ik dan mijn foto's plaatste, dan reageerden heel veel fotografen. Of ze kwamen in mijn DM en dan gingen we aan de klets. Of dan gaf ik tips en ik ben daar heel vrijgevig in. Dus op een gegeven moment zeiden mensen, goh jeetje, ik vind het wel fijn dat je zo open boek bent. Kan ik niet een keer gewoon een uur met je sparren. Dus dat deed ik eerst de hele tijd gratis. Op een gegeven moment dacht ik, ja, misschien moet ik daar een dienst van maken. En zo is dat ontstaan. En heb ik in de afgelopen jaren zeker een aantal fotografen van dichtbij en een aantal via gewoon online sessies mogen mentoren. En ik zie hetzelfde als waar ik zelf natuurlijk ook doorheen ben gegaan. Dat gevoel van, ik weet niet wat ik aan het doen ben. En ik wacht totdat iemand zegt dat het goed is. En dan, weet je, dat herkennen we allemaal. Maar sommigen wachten daar te lang mee. En die blijven dus in die fase van, oh, kan ik hier wel geld voor vragen? Oh, vindt iemand dit wel goed genoeg? Of juist heel erg in de verdediging. Dus de hele tijd dat verkrampte van, dat vind ik ook nog wel eens jammer. Weet je wel, van die dan overal echt zo aan vastklampen van, maar dit zijn mijn foto's en ik wil dit op me. Dan denk ik, ja, weet je, jouw foto's, die als die het werk gaan doen, wat ze behoren te doen of wat ze voor een ander kunnen betekenen, dan geeft het nog meer waarde. Dus laat het gewoon de wereld ingaan. En sommigen zitten dan heel erg daar, die verkrampen. Dus de een verkrampt op twee manieren. De een verkrampt doordat hij zichzelf klein houdt. En de ander verkrampt omdat hij heel erg op zijn waarde zit. Zo erg dat je denkt, volgens mij, weet je, ben je daar juist weer te bang voor om waarde te geven. Dus dat merk ik wel bij de meeste fotografen die ik sprak. Het zat er nooit in of ze goed kunnen fotograferen, overigens. Ja, nee. Dan kwamen er een aantal van, goh, mag ik wel tips met dit of welke lens gebruik je? Nou, daar ben je in 2 minuten mee klaar. En dan maken ze de prachtigste dingen. Dus daar zit het er niet in. Het werk is altijd prachtig. Iedereen weet echt wel wat hij doet. En zo niet, dan ben ik ook zo eerlijk om te zeggen, joh, let even daarop of let even daarop, want dat is ook waar ze voor komen. Maar 9 van de 10 komen echt niet voor techniek. Die komen voor hoe kom ik verder en of hoe vind ik meer klanten of hoe loop ik niet helemaal stuk omdat ik te veel geef voor te weinig. Dat eigenlijk.
Ja, nou, ik zie heel vaak inderdaad discussies online. Dat je denkt van, oh, er stond geen, ze hebben mijn foto's gebruikt. En ja, dat is ook niet leuk. Maar Ik heb dat ook helemaal losgelaten. En bij mij gebeurt het gewoon nooit.
Niet, nee, bij mij ook bijna niet. Nee, maar dat komt omdat je gewoon, als je daar zelf niet zo angstig over bent, op een of andere manier, ja. Ik ben daar zelf niet zo, ik ben heel blij als het zijn werk doet. Ja. En nee, ik heb eigenlijk nooit last van dat foto's gejat worden of nee, weet ik veel. Het ik ergens ook niet. Op een website terugzien van een, nee. Maar goed, mijn foto's zijn natuurlijk ook heel erg geënt op de klant. En de foto's die ik gewoon voor de lol maak, ja, dat heb ik er gewoon een gratis weggeven van gemaakt. En dan kun je iedereen gewoon lekker downloaden.
Oh ja, vertel daar even over, want dat is superleuk als mensen dat...
Ik heb er iets van 150 of zo, of iets, misschien iets meer. Af en toe gooi ik er weer wat nieuwe in. En dat zijn gewoon beelden die mensen kunnen gebruiken voor hun eigen beeldbank om aan te vullen. Omdat ik denk juist dat beeld is juist waardevol als je het weet in te zetten. En ik denk als ik dan... je een beetje dat gevoel kan geven van hoe het is om gewoon lekker veel eigen beeld te hebben. Als je dat nog niet weet, nou ja, dan kan je dat even gratis downloaden bij mij en mee aan de gang gaan. En dan, als je dat eenmaal beeld goed inzet, dan groeit vanzelf dat verlangen om je eigen beeld te hebben. En dan is het gewoon, dan hoef je niet steeds te zoeken naar beeld.
Nee, want dat merk ik ook wel heel vaak, dat hè, in mijn fotografengroep, dat er dus heel veel fotografen zijn die allemaal foto's maken van anderen, maar zelf liever niet voor de lens staan. Nee hoor. Ik sta liever achter de lens. En dat is ook allemaal oké. Okay, maar zelf, als fotograaf vind ik ook dat je gewoon je branding...
Ja, je moet ervoor. Ja.
Ja, ja, hoe moeilijk het ook is. En dat je dus ervoor staat, zodat je je branding gewoon... dat je een goede profielfoto hebt. Dat je alles gewoon goed hebt.
Ja, maar ook dat je het ongemak voelt. Dat je ook dat je ook voelt van, oh shit... Ik weet inderdaad niet hoe ik moet staan. Oh, het is inderdaad fijn als iemand zegt, doe even je hand zo. Of doe even je, weet ik veel hoe. Weet je wel? Dan voel je zelf ook weer van, oh ja, nee, ik moet inderdaad. Dit is inderdaad voor mijn klant ook niet prettig. Dus ik vind ook, daarvoor moet je er ook gewoon doorheen.
Ja, zeker. Ja, dat vind ik ook. Want dat voel je, het wordt steeds makkelijker zelf. Je staat zelf dan natuurlijk. Ja. Staan wij regelmatig.
Voor de camera, ja. Maar hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt.
Ja.
Je wordt wat minder oncomfortabel met jezelf. En dat is op zich precies wat je dan ook weer kan doorgeven. En ja. als je er zelf wat makkelijker over doet, dan kan je je klant daar ook veel makkelijker doorheen helpen.
Ja, want ik hoor heel vaak ook van ja, de vorige fotograaf zei ja, doe maar wat. Ja.
Ja, nee.
Dat kan niet. Dat kan echt. Nee, maar dat is echt.
Ja, dat kan bij één persoon wel, die dat helemaal gewend is. Kan je best zeggen: oh ja, doe maar wat. Maar de meeste van mijn klanten staan niet elke week voor de lens. Het zijn geen modellen. Die staan ook maar één keer in een half jaar voor de lens. Of misschien zelfs één keer in een kwartaal of in een jaar. Dan kan je niet zeggen: doe maar wat.
Nee, nou, ik moet zeggen: ja, ook nu. Als ik ook al wel de bekendere... Toch willen ze gewoon...
Die willen ook een beetje gestuurd worden. Ja. Ja, ook al staan ze echt heel vaak voor de lens.
Ja. Ja. En dan hoor ik het elke keer hoor ik... Jij moet zeggen wat ik moet doen. Wat moet ik doen? Jij moet zeggen wat ik moet doen.
Ja.
Wat moet ik nou doen? Nou,
ja. En tuurlijk wat moet ik met dit? Ja, maar dat is toch ook logisch? En ik denk als je als fotograaf zijnde nooit aan die andere kant staat... dan kan je gewoon niet indenken hoe ongemakkelijk dat dus eigenlijk is. Dat is iets wat je gewoon zelf moet ervaren. En misschien vind je de foto's helemaal ruk, weet je, omdat je het met een zelfontspanner doet of omdat je een vriendin vraagt. Of, ja. Maar boek gewoon een goede fotograaf.
Ja.
Dat je wel ook blij bent met de foto's. En dat je ziet wat die ander dus doet. En wat die dus doet met jouw sturen en dergelijke. En dan voel je ook zelf... oh ja, dit is prettig. Of, oh, nou, ik had hier toch wel iets meer gestuurd willen worden. Dan weet je zelf ook hoe het is om aan de andere kant te staan.
Ja, want je ziet dus helemaal niet wat iemand anders doet.
Nee, en als ik soms van die houdingen zie, dan denk ik, oh, ik ga het zelf ook eens proberen. Ziet er gewoon helemaal niet uit als ik het doe. Nee, ik ben 1,80 en ik heb ook niet maatje 36. Dus nee, sorry, dat is een pose, is niet voor mij weggelegd. Dus ja, je doet maar wat. En dan is het fijn als iemand anders zegt, hele leuke pose, maar dat is niet voor jou een bouw. Ga maar even zo staan. Doe maar even. Ja.
Een hele leuke pose, maar dat doen we niet.
Even anders, ja. Ik zeg altijd, oh ja, nee, we doen toch even wat anders.
Ja, dat doe ik altijd. Ja, dat je denkt van, nee, nee. Maar dat is ook oké.
Okay, je gaat dan niet, nee. Je zegt, ah, nee. Je zegt gewoon van, oké, okay, we gaan even wat anders doen.
Ja. Ja, nee, maar nee, tuurlijk. Nee, dit kan echt niet. Dat zeg je niet. Nee, je moet wel. Het gaat er vooral om dat je, althans bij mij, en dat denk ik dat bij zoveel mogelijk mensen, dat hoop ik, dat je gewoon iemand op zijn gemak stelt en zegt ja. Van, hè, dit gaan we doen, ik ga je helpen. Ik help je overal doorheen. Ondertussen laat ik nog wat zien. Dan, hè, dat merk ik als je eenmaal even laat zien, dat ze gelijk denken, oh. Weet je? Ja, dus,
dan is de spanning eraf.
Ja.
Als je iemand kan laten, echt zo verrast kan laten zijn van een foto, gewoon onbewerkt achter op je scherm. Dat je zegt, kijk, dit ben jij. En dat iemand dan zegt, oh wow, nou, dan is het ijs gebroken. En dan zie je ook echt zo van hun afvallen van, oké, ja, nee, dat gaat helemaal goed komen. Ik voel hem, weet je wel zo. Ja. En dat kan best wel heel snel, maar ja, ik vind dat heel belangrijk. Dat is eigenlijk nog het belangrijkste. Want anders krijg je die foto niet die je wil. Mensen vragen wel eens, oh, hoe krijg jij nou die... Ja, dat zit hem vooral in inderdaad de sfeer die je eromheen creëert. Dat mensen zich vertrouwd genoeg voelen om dat stukje van zichzelf te laten zien. Dat is het eigenlijk. Vandaar dat je heel lang kan hameren op techniek. Maar als de sfeer niet lekker is, dan kan je nog zo goed alles weten. Dan krijg je niet de foto, dan krijg je niet die connectie op beeld.
Nee, dat vind ik ook echt super belangrijk. Maar wat ik altijd wel zeg is, als je de techniek goed beheerst, tuurlijk, dan heb je dat stukje.
Ja.
Daar hoef je niet meer druk over te maken. Hoef je niet meer druk te maken over je camera, over de techniek. Nee, dan ga je helemaal op de persoon.
Ja, maar je ziet dus, dat is dus wat ik ook in de mentoring vaak zie. Hè? Ik zeg altijd, het is net als autorijden. Op een gegeven moment moet je dat gewoon blindelings kunnen. Je denkt niet eens meer na over schakelen, over remmen, weet ik veel, dat gaat vanzelf. Je moet je techniek zo goed kennen dat je net als autorijden, je weet eigenlijk als je binnenkomt al wat de instellingen moeten zijn. Daar hoef je niet meer over na te denken. Want dan kan je je focussen op die connectie met die klant. En jij kent vast ook wel fotografen die technisch helemaal fantastisch zijn, maar er komt geen oe of a uit. Dus iedereen staat daar echt heel ongemakkelijk te zijn. En dan moet je dus zeggen van, joh, weet je, laat dit los. Je kent die techniek. Laten we nu even proberen om meer te connecten. Dus het is echt een hele cocktail. Voordat je kan zeggen, nou, ik ga lekker, elke shoot kan ik in en ik voel me daar vertrouwd bij. Daar zitten allerlei componenten. Aan de ene kant, je techniek is wel gewoon je basis. Als je daar niet meer over hoeft na te denken, dan kan je tenminste focussen op, oké, wat is mijn compositie? Kan ik een beetje spelen? Hoe zit het licht? En hoe kan ik die mensen een beetje sturen? En welke sfeer willen ze van mij? Je kan je klant een beetje spiegelen. En wilt hij veel energie of heeft hij zoiets van, wat gebeurt me nu? Dat je een beetje kalm... Je hebt dan pas de tijd om daar een beetje op in te tunen. En al die dingen bij elkaar maken het zo leuk eigenlijk.
Ja.
Het is elke keer weer anders.
Het is altijd anders. Ja. En het is altijd leuk. Ja, ik denk ook dat dat echt ook wel een skill is hoor. Dat leiderschap, iemand meenemen helemaal. En echt iemand aan de hand nemen van dit gaan we gewoon doen. En die connectie maken. Als je geen connectie hebt, dan heb je gewoon geen foto.
Nee, dat klopt.
Nee. En dat kan ook niet... Ja, ik kan het niet in 5 minuten. Ja, of soms als je 1 foto moet maken, kan je wel. Maar wat ik maak, nee.
Nee. De shoots die wij doen daar... Nee, die ken je niet in 5 minuten. Want je wilt iemand echt goed kennen. Ja. Ik heb natuurlijk ook wel klanten waar ik wel maar 5, 6 minuten ben. Of weet je, waar ik voor reportages alleen even heen moet. Maar dan is het juist zo fijn dat je dus helemaal op je techniek kan vertrouwen. Dat je weet van, daar ben ik niet meer mee bezig. Ook al heb ik maar 10 minuten. Ik kan gelijk even, hey, hallo. En je kan daar druk om maken. Omdat je dus toch even die connectie hebt. Ook al heb je maar 10 minuten.
Ja, en hoe bereid jij jouw shoots voor? Voor een branding shoot? Ga je dan... Want ik maak altijd een moodboard en een beetje de sfeer. Of hoe...
Ik duik in het verhaal. Bij mij, ik duik echt in het verhaal. Ik heb heel veel klanten die natuurlijk met een heel team werken. Dus vaak hebben ze al een moodboard of hebben ze al een branding of huisstijl. Ik heb ook wel klanten die met een rebranding komen. Dus die komen echt met, hey, mijn hele website gaat anders. Mijn kleuren worden anders. Dit is mijn hele... Hè, en daar wil ik het verhaal verder op stoelen. Dus dat heb ik ook wel. Maar ik heb ook heel veel klanten die er blanco in komen. En dan gaan we altijd Bij mij is het verhaal altijd leidend. Het verhaal in de zin van wie ben je, waar kom je vandaan, waar wil je naartoe ook vooral. Want we maken heel doelgericht beelden. Dus ik maak een beeldbank waarmee jij je persoonlijkheid goed kan laten doorschemeren, laten voelen aan de klant waar je voor staat. Alle verhalen die jij te delen hebt, waar je nu bijvoorbeeld ook veel over vertelt, maar geen beeld bij hebt, daar maken we beelden bij. Dus je duikt echt in je eigen haakjes, zeg maar. Iedereen heeft in zijn verhaal haakjes. En welke beelden heb je nou nodig om dat haakje te kunnen maken in je businessverhaal? En dat zijn dus niet alleen maar portretten. Want heel veel van mijn ondernemers maken ook e-books of werkboeken of hele magazines zelfs. En daar wil je niet alleen maar gezichten. Dus daar wil je ook gewoon sfeerbeeld. Dus dat zit er ook tussen. Maar dan wel allemaal in dezelfde stijl, in dezelfde sfeer van dat verhaal wat je te delen hebt en waar je heen wil gaan. Maar ook heel functioneel hoor. Ik heb ook echt wel klanten die, ook vooral dit afgelopen jaar, die gewoon echt komen van mijn beelden voor ads zijn op. Ik adverteer voor tonnen per jaar, maar daar is gewoon heel veel beeld voor nodig. En daar moet heel veel gepuzzeld worden, want Facebook is gewoon niet zo lief speciaal daarvoor. Dus je moet echt wisselen van beeld. Dus er is gewoon veel beeld nodig en een bepaald soort beeld is nodig, wat het goed doet met ads. Dus ik heb ook wel klanten die speciaal voor ads komen. En dan gaan we ook heus wel in dezelfde branding door, maar soms ook totaal anders. Juist omdat ads gewoon echt een heel ander verhaal vertellen. Ja. Dus webinars bijvoorbeeld, als zeg van ja, ik wil mijn webinar weer helemaal anders. Of ik ga binnenkort een lancering doen, daar moet een landingspagina voor gemaakt worden. Dus inderdaad, ik koppel het verhaal aan het doel. Van waar ga je naartoe, wat wil je? Waar wordt het voor ingezet de komende tijd? Zijn er lanceringen die aankomen? En wat ga je daarvoor doen? En dan gaan we precies die foto's maken, dat je straks aan je team kan doorsturen. En zeggen, ga maar lekker los. En dan krijg je de mooiste magazines en webinar sheets en folders, flyers, landingspagina's en advertenties. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja.
Ja, en zijn er, fotografeer je alleen met daglicht op? Of kijk je per locatie wat
events? Over het algemeen met daglicht. Maar ik kijk ook per locatie. Als ik lampen nodig heb of licht, dan neem ik dat mee. Maar 9 van de 10 keer is het daglicht en aanvullend flitsen. Of invullend flitsen, zeg maar. Hmm. Dan flits ik wel, maar dan is het niet helemaal te zien dat het flits is. Mijn stijl is wel heel licht en fris. Maar ja, ik kom ook wel eens op locaties waar het gewoon helemaal pikdonker is. Of in theater. Ja, dan heb je gewoon heel ander licht en werk je met toneellicht. Dus van alles komt er voorbij. En waar ik moet flitsen, flits ik.
Ja, maar neem je niet heel je flitset mee?
Ik heb geen hele toko bij me, nee. Het kan wel, maar nee. Meestal heb ik een paar flitsers mee en daar red ik me mee. Dat is het eigenlijk. En travel light.
Travel light, ja, dat doe ik ook altijd. Maar we hebben het heel in het begin ook nog wel even, we hebben even een voorgesprek gehad. Maar er zijn er nog andere tools die je gebruikt na je shoot? Of dat je zegt van nou, we hadden het even over editen.
Ja, in eerste instantie. Kijk, wat ik aan tools gebruik is in principe de zon, het daglicht. Af en toe een reflector, een paar flitsers. Ik heb een aantal go-to lenzen. Mijn favoriete lenzen die er eigenlijk 90% van de shoot op zitten. Dat is een 85 en een 35. Soms een 50. Maar bijna altijd prime. Events doe ik wel met telelensen of met zoomlensen of wat je ook wil. Maar dan kan ik lekker op afstand blijven.
En waarom dus wil je graag met wel prime? Waarom kies je voor prime? Misschien wel leuk om even.
Ik kies voor prime voor het licht sterker. En het grote diafragma, wat ik echt fantastisch vind. Daar hou ik echt van. En dat je gewoon slimmer moet zijn met je compositie. Je moet dat zelf doen, dus je moet meer lopen. Ja. En dat maakt dat je gewoon lekker in beweging blijft en veel meer angles ziet. Anders word je heel gemakkelijk. Dat merk ik met events, want dan kan je vaak niet heten lopen. En dan kan je met een zoomlens kan je natuurlijk gewoon vanaf één plek van alles vangen. Wat ook wel op dat soort momenten heeft het een voordeel. Maar als je één op één met iemand werkt en je staat op één plek, dan is er ook voor diegene voor de lens, gebeurt er zo, zien ze zo weinig. Hè? Dus ik vind het juist dan vind het goed om dan te veranderen van positie. Dus dat je continu zelf je compositie verandert door te lopen. En daarnaast vind ik Primelancer gewoon heel mooi qua bokeh en qua lichtsterkte. Ik ben helemaal fan daarvan. Dus die zitten er 90% van de tijd op. En daarna de helft van mijn shoots edit ik zelf. En als ik het heel druk heb, dan gaat het meeste naar een editor. Of naar een team van editors. En dan komt het weer terug. En voor de rest gebruik ik niet heel veel spannends om te... Ja, in mijn workflow zit voor de rest niet veel spannends.
Nee. Ja, en even voor iemand die niet weet wat een prime lens is. Een prime lens is dus dat je
vast brandpunt.
Ja, dus dat je zelf moet lopen. Dat je niet kan inzoomen. Dus een 35 mm of een 50 mm of 85. Maar jij werkt ook altijd met twee camera's, toch? Of niet? Zie je altijd met je... Met je tuigje. Ja.
Met tuigje. Ja, omdat ik dus wissel wel van lens. Ja. Maar in het begin had ik dus maar één body. En dan moest ik continu van prime lens wisselen. En nu heb ik gewoon op de ene body een 85, op de andere een 35. En soms weer eens wat anders. Maar zo hoef ik niet te wisselen, maar kan ik gewoon van camera wisselen. En dan.
Ik heb ook zo'n... ik weet even niet hoe het heet. Maar zo'n leren tuig. Voor je tuigje. Ik gebruik dat niet zo vaak. Maar ik voelde me altijd zo'n Lara Croft. Weet je wel, met je camera's.
Tomb Raider. Ja. Ja, maar het is wel goed voor je houding. Want er hangt natuurlijk wel gewoon best een zware camera. En toen ik maar één... lensstrap had, zeg maar, dan ging het altijd scheef. En ik liep dan altijd maar te zeulen. Ja. En nu heb je gewoon gewicht eerlijk verdeeld aan beide kanten. En heb ik niet zo'n last van mijn nek en schouders, omdat het gewoon je houding ook goed in balans houdt.
Ja, maar ik heb ik gebruik eigenlijk altijd zo'n eentje over mijn schouder, weet je, zo'n sling.
Ja. Ah, ja.
Ja. Ja, dat is ook niet helemaal. Daar word ik ook een beetje scheef van.
Ja, ik werd daar ook scheef van.
Ja. En wat is jouw droom met je business nu verder nog te gaan doen? Of heb je daar al... Hoe sta je over 5 jaar bijvoorbeeld?
Nou, ja, dat vind ik altijd zo'n vraag die ik heel lastig vind. Ik weet het ook echt serieus niet. Omdat ik weet wel een beetje waar ik naartoe aan het werken ben natuurlijk. Maar... ik doe echt wat ik leuk vind. En als ik iets niet meer leuk vind, dan stop ik daarmee. Dus bijvoorbeeld, het fotograferen van baby's. Dat vond ik een jaar leuk. En toen dacht ik, doen we niet meer. Dus, en dan komen de aanvragen, hè, als je zegt, ik doe het niet meer. En bruiloften en zo. Dus daar stopte ik toen mee. Nu doe ik ondernemers. Fotografeer ik vooral bedrijven, ondernemers. En ook wel wat organisaties die ik echt heel warm hart toedraag. Ook wat ik echt leuk vind. En mentoring heb ik dus een beetje laten liggen de afgelopen maanden. Misschien dat ik dat weer ga oppakken. Maar ik ben nu vooral bezig met online trainingen maken. En daar wil ik eigenlijk de komende jaren wel wat meer voor gaan doen. Dat ik daar ook weer een nieuwe uitdaging in zie. Daar ga ik toch weer een beetje mijn onderwijsverleden in, maar dan online. Dus ik ben daar nu een beetje mee bezig. En ik heb ook wel wat trainingen lopen die ik al in het verleden gemaakt heb. Dus dat is waar ik me nu een beetje op ga focussen. Maar waar ik over 5 jaar sta, ik zou het echt niet weten, Linda. Ik heb geen mega grote andere plannen. Omdat ik zeg van, ik wil over 5 jaar iets totaal anders doen. Dat heb ik niet. Wel dat ik weet dat ik vast niet stilsta. Maar waar het heen gaat, ik laat het graag ontvouwen.
Ja, en je doet natuurlijk ook al wat je leuk vindt. Hè? En na 17 jaar weet je ook gewoon dat je kan shiften wanneer je wil shiften.
Ja, en soms moet je ook shiften. Soms zijn er ook gewoon momenten dat je dan op een gegeven moment kijkt naar je business en dat je denkt, tenminste, dat heb ik echt wel gehad toen met mijn horecabedrijf, dat ik op een gegeven moment dacht, oké, dit wil ik niet meer.
Nee.
En dan of er gebeurt iets in je leven of er vallen mensen weg, waardoor je hele situatie verandert. En dan is het wel de vrijheid van het ondernemen om te zeggen, dit gaat dus niet meer zoals het nu gaat, dus dat gaan we nu anders doen.
Ja, gisteren had ik toevallig in mijn mastermind over. En er was iemand die zei van, die roept al maanden, ik wil beginnen met mijn business. En nu weer, toen zeiden we van, ja, maar ga ook gewoon een keer beginnen nu. Want dat die mindfuck, die blijft.
Dan ben je 5 jaar verder, denk je nog, wat ben ik aan het doen? Ja.
En je krijgt weer elke keer andere mindfucks, ja.
Ja, heb ik nu ook nog steeds, hoor.
Ja.
Soms vragen mensen van, heb jij dat niet? Dat je dan denk ik, joh, dat is nog steeds. En dan ben ik 17 jaar al aan het ondernemen. En ik heb nog steeds dagen dat ik denk, wat ben ik toch in hemelsnaam aan het doen? Weet je? Dat is te stom. En dan denk ik van, ja, dat dacht ik ook toen ik begon. En dat dacht ik ook toen ik 5 jaar bezig was. En dat dacht ik ook toen ik 10 jaar bezig was. Dus blijkbaar gaat die gedachte niet weg. Omdat je dus continu, every level has its devil.
Ja.
Als je ergens bent dat je denkt, ik denk dat ik weet wat ik doe. En dan ga je daar een tijdje mee en denk je, dit wil ik toch weer anders. En dan komt dat gedachte weer van, wat ben ik toch eigenlijk aan het doen? Dus daar moet je gewoon maar vertrouwd mee raken. Dat het waarschijnlijk nooit helemaal comfortabel gaat worden. En dat is maar goed ook, want dat betekent dat je altijd weer aan het groeien bent of aan het veranderen bent. En een heleboel dingen gaan wel comfortabel voelen. Dus dat is wel fijn. Maar ik denk wat betreft je business en dat je wil veranderen of groeien, daarin zit altijd een oncomfortabel iets.
En dat is ook goed, hè? Want dat maakt je ook dat je groeit. Als er alleen maar comfortabelheid is, dan is er ook niks aan.
Nou ja, in ieder geval niet voor ondernemers. Ik ken genoeg mensen in mijn familie en vriendenkring die heel goed 40 jaar bij een baas kunnen zitten. En ik ben blij dat die er zijn. Want stel je toch eens voor dat we geen mensen hadden die 40 jaar de verzorging in konden. Of 20 jaar lang op één plek zouden kunnen werken. Het werkt alleen voor mij niet. Dus ik vind het heel. Ik heb alle respect voor mensen die 20 jaar op dezelfde plek kunnen zitten. Maar als je mij vraagt, doe je dit over 5 jaar nog steeds? Dan vind ik dat al een long stretch. Dat ik denk, 5 jaar, jeetje. Nou, ik weet niet hoor. Terwijl, als je terugkijkt, 5 jaar is niks natuurlijk. Misschien doe ik nog steeds hetzelfde. Ja. Maar de mogelijkheid dat er iets anders kan komen, die hou ik graag. Dus daarom heb ik zoiets van, wat ik nu doe, vind ik leuk en het gaat goed. En daar wil ik in groeien en daar heb ik nog wel nieuwe ideeën voor. Doe ik dat over 5 jaar nog steeds? I don't know.
Nee, misschien zit je wel met een cocktail op een eiland. In een heel lekker hotel.
In een hotel.
Dat is ook natuurlijk. Nou ja, goed. Dat is altijd lekker natuurlijk. Hè? En heb je nog een leuke anekdote die je misschien ergens.
Een leuke anekdote over?
Ja, of misschien een leuk iets dat er gebeurd is tijdens een shoot of zo. Dat je dacht van,
Nou, niet een anekdote, maar wel een inzicht is misschien ook wel leuk. Een knipoog. En dat is eigenlijk dat ik als tip heb naar iedereen. Dat als je een knipoog krijgt en een soort gevoel of inzicht van, dit is een verlangen van jou, of dit is wat je dwars zit, of dit is wat je anders wilt. En dan komen de knipoogen op je pad. En daar moet je naar luisteren. Dat moet je echt gaan voelen en daar moet je naar handelen, laat ik zo zeggen. Dat is wel iets wat bij mij gebeurd is. En dat is ook iets wat ik wel vaker verteld heb. Want ik zat toen in mijn horecabedrijf nog. En mijn man en ik hadden het best wel moeilijk. Omdat we hadden de bankencrisis net achter de rug van 2008. En dat was voor ons ook zakelijk gezien een klap. Omdat wij met ons catering, dat ging heel goed. En we hebben echt door het hele land geketerd. En hadden allemaal grote klanten, heel veel bedrijven. Maar de wet wijzigde toen en toen kreeg je geen voordeel meer als je bedrijfscatering deed. Dus heel veel bedrijven namen geen cateringen bij ons af. Dus dat was een hele grote omzet wat wegviel. En we waren toen best wel, het was allemaal heel spannend. We moesten heel hard werken. En in 2010 overleed toen plotseling mijn moeder. Dus best wel kort dag. En toen was ik dus echt wel met mijn man samen. Dat was zo'n hele nare periode. En mijn fotografie begon toen al een beetje te lopen. Of ik nam daar wel eens opdrachten voor aan. Maar ik was daar nog niet helemaal ingezakt. Maar het voelde wel van, ik wil iets anders. Want fotografie bracht me gewoon heel veel rust. Ik kon me focussen op iets anders. Ik kon gewoon letterlijk door de lens anders naar de wereld kijken. Want als ik die lens weer neerlegde, dan zat ik in de stress en had ik zorgen en moesten we heel hard werken en hadden we een klein kind rondlopen. Nou, allemaal gedoe. En ik weet nog dat ik toen met mijn man naar een groothandel ging en dat is echt een van de grootste knipogen die ik kreeg. Want de hele tijd had ik natuurlijk wel het gevoel van, er moet iets anders, er moet iets anders. Maar je denkt gewoon, tanden op elkaar doorbijten. We gaan hier gewoon doorheen. En dat hebben we natuurlijk uiteindelijk ook wel gedaan. Maar er was echt een knipoog. We liepen in die groothandel. En dat was een Chinese groothandel waar we al jaren altijd kwamen. En ik liep daar met mijn dochter in de wandelwagen. En toen we gingen afrekenen, kwamen we bij een vrouw die ons altijd hielp. En haar dochter van een jaar of 10 of zo, die zat achter haar. Dus ze zat helemaal verzonken in een tablet achter die moeder. En ik zei toen tegen mijn man, toen we wegliepen, ik zeg, jeetje joh. We hebben die vrouw zwanger rond zien lopen in die winkel. We hebben die vrouw met een baby in een draagzak zien lopen. We hebben die baby in een loopstoel zien rondrennen. We hebben die opa zien wandelen met die baby. En nu is ze gewoon een meisje van 9 of 10. En dan zit ze gewoon achter de toonbank, achter de kassa, achter haar moeder, in een tablet. Nog steeds in die winkel. En ik keek naar mijn man en net tot ik het zei, dacht ik, oh mijn god. Straks wordt mijn dochter ook dat meisje achter de toonbank. Want nu was ze ook, heel vaak moest ze mee naar de winkel, want mijn moeder was overleden, dus die ging niet meer oppassen natuurlijk. Dus dan was ze ook, deed ze haar dutjes in de winkel soms. En ze speelde in de winkel, ze had haar eigen keukentje in de winkel. En hoewel het voor ons, was het, voor haar was het gezellig en het was voor ons een soort van oplossing. Het deed ook zeer, want dat is niet hoe je het voor ogen had. En de dood van mijn moeder veranderde dat zij dus ineens geen vastigheid meer had en met ons mee moest. Mee naar de groothandel, mee naar de winkel en mee naar cateringen. En toen had ik echt zoiets van, wil je het nou nog letterlijk voor je zien? Je hebt nu echt gewoon een knipoog, letterlijk. Als je niks verandert, dan zit jouw dochter over 9 jaar achter jou in die toonbank te staren. En toen dacht ik, het is klaar. Dit is geweest en we gaan het afronden. Ik weet niet hoe we het gaan afronden. Dat wordt nog een lange weg, maar ik ga me focussen op een nieuw iets, waardoor mijn business mijn blessing wordt, zoals Ilko altijd zegt. Hè? Dat je dus je business er is om voor jou en je gezin te zorgen. En niet dat jij met je gezin in die business loopt te leuren, in de marge ook vaak. Om dan onderaan de streep te denken, wat heb ik in hemelsnaam al die jaren gedaan? Zo hard gewerkt en waarvoor? En toen dacht ik, nu is het klaar. En toen ben ik helemaal gedoken in allerlei persoonlijke ontwikkeling dingen. En denken, ik ga een hele andere business opzetten. En dus die knipoog, als ik een tip mag geven. Je onderbuikgevoel heeft het altijd bij het rechte eind. En als je ergens gevoel hebt van, ik zit hier niet op mijn plek. Ik doe hier niet waar ik voor geboren ben. Hiervoor ben ik niet op de wereld gezet. Al voel je dat maar een heel klein beetje. Ga op zoek naar die knipogen in het dagelijks leven, want die krijg je. En als je die krijgt, dan betekent dat dus ook dat je die andere weg kan lopen. Want daar zitten dan ook weer mensen die jou verder helpen. Alleen het ligt aan jou of jij zegt, oké, ik ga nu gewoon die stap wagen. Wat de hel kan er misgaan? En wat is het ergste wat er dan kan gebeuren? Ja, er zijn genoeg lastige momenten geweest, maar echt waar. Tel daar een jaar bij op en je hebt er gewoon een les uitgetrokken. Zo erg is het allemaal niet. Weet je, als je je gezondheid hebt en je bent gezegend met je gezondheid en je geluk om je heen. En je doet nog steeds iets waar je niet blij van wordt. Oh, daar kan ik heel vurig op zijn. Dan denk ik, je hebt van God een talent gekregen en je voelt aan alles dat je dat moet volgen. En toch doe je het niet.
Ja.
En dat is tegelijkertijd ook nog steeds iets waar ik mezelf heel vaak op betrap, hoor. Dat ik zeg maar alleen, alsjeblieft zeg. Je sleept zelf nu die beren op je weg. Ga nou aan de gang. En dan geef ik mezelf ook regelmatig nog steeds een schop. Maar dan is dit verhaal ook iets wat ik steeds mezelf weer terug zeg. Van, kom op, je weet als je eenmaal kiest, dan komt het wel. Dan komen de mensen op je pad, die helpen je wel verder. Maar je hebt zelf de keuze, hè. En ze kunnen je niet trekken naar naartoe. Je moet zelf je stappen maken. Jammer genoeg, hè, dat je niet gewoon hup getild kan worden naar het volgende level. Zo van hup, enter, je bent er. Nee.
Ja, maar want ik vind het echt een supermooi verhaal. Want en superleuk dat jij dat knipogen noemt.
Ja.
Ja, dat zijn ook eigenlijk knipogen, maar je moet ze wel inderdaad zien.
Zien.
En ook durven en het hoe loslaten, want het universum heeft altijd iets beters voor je.
Ja, als jij zegt het moet A, dan is het meestal niet A. Maar maakt niet uit, je komt uiteindelijk waar je komt. Alleen je moet vertrouwen op dat het zich wel ontvouwt al gaande. Dus het is niet zo dat je nu al in Google Maps je route inplant. En dat je gewoon precies weet, over 45 minuten kom je daar aan. En er is ergens een aanrijding, maar dan help ik je zo naar de andere kant. Zo werkt het eigenlijk nog steeds. Alleen je ziet het niet gelijk al op je telefoontje van, oké, je gaat van A naar B met een kleine detour. je moet gewoon op vertrouwen dat die Google Maps het regelt van boven. En dan hoef je helemaal niet voor op je schermpje te kijken.
Nee, en dat is gewoon ook lastig, ook gewoon het hoe loslaten. Maar ja, vraag het. Vraag het ook gewoon.
Ja.
En echt een leuk voorbeeld bij mij is dat ik bijvoorbeeld afgelopen... Zaterdag had ik een shoot en toen moest ik nog een locatie regelen. Franse stijl, ik zou eigenlijk naar Parijs gaan. En super harde regen op vrijdag. En ik had nog steeds geen locatie. Moest ook een beetje rood-wit-blauwachtig, had ze in haar branding. Nog steeds geen... Ik denk, het gaat goed komen. Mm-hmm. Wat er ook gebeurt, morgen is het of droog, dan gaan we het buiten doen. Maar ik ga een locatie. Nou, 's avonds om 8 uur zit ik met een vriendin te appen. En ze zei, ja, nog een leuke misschien voor een studio te huren. En, anders kom je toch lekker bij mij zo. En toen, dus ik klik op die link. Niet dat ik voor de rest wil wijzigen of zo. Maar ik dacht, ik ga toch even kijken. En perfect. Wit en blauwe muren. Parijs, weet je wel. Een beetje zo afgewerkt. Ik zei, nou, morgen kan ik niet morgen bij jou komen shooten. Mijn klant had dus een jasje. Precies in dezelfde kleur als de muren. Het paste, er waren ook rode accenten. Ja.
Ja. Ah ja, maar dat heb ik ook heel vaak. Heel vaak. Dat ik gewoon een moodboard krijg dat ik denk... Oh mijn god, die kleuren. Waar ga ik dat in hemelsnaam vinden in een locatie? En dan werk ik met de fysicist samen. Dat was met die shoot van Achana. Die had een hele aparte, turquoise blauwe kleur. Warme petrolachtige kleur. Heel mooi. Maar ik dacht, oh ja, nou dan moet ik of een wittere locatie. Want die kleur die ga ik nergens vinden. En toen liet ik de moodboard zien aan mijn fysicist. En die zegt, joh, het restaurant achter mij heeft zo'n muur. Echt. En toen bleken alle andere kleuren ook haar moodboardkleuren te zijn. Nou, echt waar. Als je die shoot ook ziet, lijkt net of we de hele set hebben aangekleed. Maar dat was niet zo. Dat zijn gewoon echt de kleuren van haar moodboard in een restaurant. Helemaal perfect. Dus ja, nee, dat soort dingen ook. Laat het gewoon los. Elke keer als je het ergens daarover over stresst of zo, dan komt er wel een oplossing. En vaak zijn die heel mooi, inderdaad.
Ja, en durf ook te vragen. Hè? Durf ook om hulp te vragen. Als je want sommige mensen meer weten altijd...
Die denken dat ze alles zelf moeten doen. Nee, dat gaat helemaal niet, joh. Nee. En vaak krijg je de mooiste tips en de mooiste knipogen en hulp. Juist van mensen uit je team of van mensen die je gewoon online een keer spreekt en zo.
Ja.
Dat is echt heel bijzonder. Maar dat soort verhalen heb ik ook heel veel.
Ja en dat maakt het ook gewoon mooi. Hè? Dat je dus echt naar die knipogen luistert. Want je krijgt ze gewoon. ze komen gewoon.
En dat soort dingen wat jij bijvoorbeeld zegt met die locatie. Dat is ook een knipoog. Dat je dus niet alles moet willen fixen en regelen. En omdat dat gewoon wel goed komt. Op het moment dat je het opengooit inderdaad. Op het moment dat je zegt aan iemand. Ik zoek dit of ik heb dit nodig. Dan zul je zien hoeveel mensen er wel niet bereid zijn om je te helpen.
Ja, nou super mooi. Ik denk dat dit ook super mooi is om het mee af te sluiten. Want het was echt een super mooi verhaal. En ik denk dat je heel veel tips hebt gedeeld hier in deze aflevering.
Ik hoop het.
Ja, waar kunnen mensen jou vinden? Dat is misschien als...
Ik ben het meest actief op Instagram. Dus dan vind je me onder Marleen Sahetapi Fotografie. Dat is eigenlijk waar ik het meest actief ben. En waar ik ook mijn stories altijd wel bijhoud. En waar je ook met me mee kan op shoots. En terug kan kijken. En bij andere shoots vind ik ook altijd heel belangrijk. Dat mensen online al een beetje weten hoe het is om met me te werken. Dus ja, daar kan je me het meeste vinden.
Nou, superleuk. En dank je wel voor je tijd. En dank je wel dat je deze tips met ons hebt gedeeld. Superleuk. Ga zeker Marleen even opzoeken op Instagram en even volgen. En weet ook dat zij een gratis beeldbank heeft die je kan inzetten voor je eigen branding. Of op je eigen social media.
Je luisterde naar Marleen Sahetapi. Ik ben ondernemer, onderwijzer en fotograaf. Het leven is een bumpy ride en in deze podcast neem ik je mee op mijn route. Deel mijn mijmeringen, misstappen en milestones. Ik laat je kennis maken met de mensen die ik ontmoet. Vertel over de dingen die ik onderneem en de omschakelingen die je soms moet maken als ondernemende moeder. Vond je dit een interessante podcast, dan zou ik het heel erg waarderen als je een review achter wil laten in de app waarmee je deze podcast beluistert. Je kan je dan ook abonneren, zodat je een melding ontvangt
ontvangt als er een nieuwe aflevering online staat. Wil je naast het luisteren ook meer van mij zien? Volg me dan op Instagram, marleensaitapi.nl. En als je een screenshot maakt terwijl je deze podcast beluistert, deel hem dan in je stories en vergeet me niet te taggen. Dan kan ik je story delen. Super bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.